Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is dinsdag, dag 335 van de invasie en ik heb voor jullie een vraag van Bram. Hij vraagt: hoe zien jullie de positie van Turkije? Erdogan stelt zich neutraal op, maar is natuurlijk ook prominent NAVO-lid. Nu Rusland het in de beeldvorming steeds meer een oorlog tegen de NAVO maakt, wat doet dat met de positie van Turkije? En in hoeverre is er een risico dat Turkije uit de NAVO stapt en bij de ongebonden landen gaat horen?
Ja, weet je, ik heb daar wel een opvatting over. Of ik gelijk heb, weet ik niet, maar ik heb er wel een opvatting over. En dat is deze. Als je nou begint met de jaren 60 met Frankrijk en de NAVO, grote spanningen. Waarom komt Frankrijk dat doen? Omdat de NAVO toch ook wel Frankrijk bescherming bood als Frankrijk er half uitstapte. Nou, ik denk dat wat Erdogan wil, is hij wil zoveel mogelijk herrie maken binnen de NAVO, om dus zijn eigen project te doen. Maar als hij eruit stapt, dan is hij die mogelijkheid kwijt. Mm-hmm. Dat hij dus dingen kan afdwingen. Hè? En bij de ongebonden landen, ja, die hebben helemaal niet zoveel macht. Dus het is veel beter om erin te blijven en steeds maar weer blokkades op te leggen. En dan vervolgens mensen die jij terroristen vindt uit Zweden en Finland te laten komen. Hè? Mm-hmm. Als hij eruit stapt, is hij alles kwijt. En waar moet hij dan naartoe? Hij heeft goede betrekking met Iran, maar het lijkt me ook niet zo handig om met Iran een blokvorming te gaan doen. Dus uiteindelijk denk ik dus dat hij altijd op het laatste moment weer een beetje bijdraait.
Het heeft denk ik met de verkiezingen ook te maken. Die beginnen, ja. Die verkiezingen zijn ergens halverwege dit jaar. Het zou me niet verbazen als hij gewoon probeert te rekken tot na de verkiezingen.
Oh, heeft er een kap op.
Maar kijk, wat een interessant punt is in die en die vraag is of Turkije dan de afzwaai gaat maken naar de niet gebonden landen. Ja. Dus niet gebonden landen, dat is een groep van, nou, een grote groep hoor, iets van 120 landen was het ooit, binnen het bestel van de Verenigde Naties. En die wilden zich niet koppelen aan Oost of West. Dus aan de NAVO, geleid door Amerika, of het Warschaupact, geleid door de Sovjet-Unie. Nou, dat hele concept van niet-gebondenheid begint natuurlijk nu weer heel erg relevant te worden. Dat zien we nu bij landen als India. Dat land hoort bij die groep van niet-gebonden landen. En die hebben helemaal geen behoefte om zich te koppelen aan Oost of West. Ik denk dat dat voor Turkije niet geldt. Turkije speelt een eigen spel. Dat is een van de drie landen in het Midden-Oosten die eigenlijk wel zou willen dat ze daar in belangrijke mate de baas zouden zijn. De andere twee zijn Saudi-Arabië en Iran. Turkije heeft er eigenlijk een klerenbende van gemaakt, moeten we het constateren. En heeft daardoor is de strijd verschoven naar Saudi-Arabië en Iran. Waarbij ik denk dat Saudi-Arabië nu in belangrijke mate de belangrijkste partij is in het Midden-Oosten. Totdat Iran bevrijd wordt van de hele discussie rond die Iran-deal. Hè? Dus die nucleaire deal, het verbod op het produceren van kernwapens. Als dat gewoon goed gaat, dan zal je zien dat in één klap Iran een ongehoorde machtsfactor gaat worden binnen het Midden-Oosten. En niet alleen maar zijn macht hoeft uit te oefenen door middel van terreuraanslagen en het steunen van terroristische bewegingen in het Midden-Oosten. Maar Turkije, ja, die hinkt op een paar gedachten. Aan de ene kant zouden ze wel met Europa meer in zee willen gaan, maar bij de Europese Unie komen ze ook niet. Dat wordt ook geblokkeerd door landen als Frankrijk. De NAVO, ik ben het eens met Arend Jan, zullen ze niet zo snel opgeven. Maar tegelijkertijd zijn ze ook aan het lonken naar de Shanghai Cooperation Organization. Ja. Dat is een soort soort uitgeklede NAVO die een beetje veiligheidssamenwerking doet, maar ook samenwerken op een aantal andere gebieden. Wordt geleid door Rusland en China. Dus daar lonken ze al een hele tijd naar. Gebeurt echt eigenlijk ook niet. En dat die hele grote Ottomaanse gedachte die ze hebben, namelijk het worden van een hele belangrijke speler binnen de contouren van het oude Ottomaanse Rijk. En je moet realiseren, dat gaat inderdaad tot in de Balkan en tot aan Egypte. Ja. Dat komt ook niet echt van de grond. Maar ik denk dat bij Erdogan de ambities groter zijn dan dat hij kan waarmaken op grond van zijn economische en militaire macht.
Exact. En het probleem wat ook speelt is de Koerdische kwestie. Hè? Betekende dus dat Syrië dat Turkije een andere groep steunt in Syrië dan Saoedi-Arabië. Dus er is een kloof tussen Saoedi-Arabië en Turkije, terwijl ze beide Soenitisch zijn. Hè? En dus die obsessie met die Koerdische kwestie heeft ze ontzettend veel krediet, zijn ze erop verloren, zowel bij Amerika als ook bij de rijke Saoedi's en de Emiraten.
Ja, het is wel interessant hoor, ook wat je zegt. Want eigenlijk heeft Erdogan gewoon een waardeloos buitenlands beleid gevoerd. Het is gewoon grotendeels mislukt in het Midden-Oosten. Het is mislukt in de richting van de Europese Unie. En het enige wat hij nu nog kan doen is dwars liggen binnen de NAVO om concessies af te dwingen.
Exact.
Dat is feitelijk denk ik wat hij probeert te doen. En die concessies dwingt hij af voor binnenlands gewin. En hij kan inderdaad, hij is een soort scharnier tussen Rusland, de NAVO en Oekraïne. Omdat hij nog de beste relaties heeft van alle NAVO-landen met Poetin. Dus dat kan hij inderdaad inzetten. En dat heeft hij ook ingezet met betrekking tot de graandeals. Daar heeft hij een belangrijke rol in gespeeld. Is ook essentieel voor Erdogan, voor die graandeals. Ja, dat is denk ik nog het enige wat hij heeft.
En de tragiek
om zelfstandig een rol te kunnen spelen.
Ja. En de tragiek van Turkije is ook de eigen geschiedenis. Hè? De Arabieren hebben slechte herinneringen aan het Ottomaanse Rijk. Want toen werden ze uitgebuit door de Turken.
Ja.
En dat betekent dat hij dus weliswaar een economisch grote invloed heeft in het Midden-Oosten. Alle huizen die gebouwd worden, valt mij altijd op als ik er ben. Worden door Turkse aannemers wordt dat gedaan. Hè? Huh. Maar de Arabieren vertrouwen de Turken. Die Turken zijn geen Arabieren.
Hè? Nee, hij heeft gewoon niet slim gespeeld. Nee, dat is het hele punt. Ik bedoel, ik denk dat hij zichzelf als een geopolitiek genie ziet. Maar dat is hij niet echt. Het is gewoon niet. Je ziet aan alle kanten dat Turkije wordt ingepakt. Ingepakt door Amerika, ingepakt door de Europese Unie, ingepakt door de belangrijke spelers in het Midden-Oosten. Ja, en ik denk dat hij verder gesprongen is dan zijn polsstok lang is.
En ook nog de waterpolitiek. Wist u dat Turkije gewoon dus die Eufraat en de Tigris afknijpt in het Hooggebergte? Ten koste dus van Syrië, Iran en Irak. Nou, dat zijn allemaal Soenitische vrienden. Die vinden dat geen geweldig idee.
Ja, dus daardoor heen speelt ook de problemen die er zijn met de mogelijke gas- en oliewinning, met name gaswinning.
Met Israël?
Rond Cyprus. Daar speelt precies hetzelfde mee. Dat brengt hem op ramkoers met andere landen, Griekenland, Cyprus, maar ook de Fransen in die omgeving. Aan alle kanten wordt hij teruggeduwd, want hij is wat al te assertief. Ik denk dat echt een probleem is.
Ja,
en tegelijkertijd probeert hij natuurlijk een gashub te worden voor Russisch gas naar de Europese Unie toe. Nou, dat lukt dus ook niet.
Dat lukt ook niet. En wat me opvalt als je in Istanbul bent en je praat met studenten, ik heb het een paar keer gedaan, hè? Ik vind Istanbul zo'n prachtige stad. Het anti-Amerikanisme in Istanbul is veel groter dan je zou denken. En ook studenten zijn heel anti-Amerikaans. Ook door die opgehitst door de tv en de radio. En wat me ook opvalt, als je daar de politieke partijen analyseert, die zijn zo wild aan het opereren dat linkse partijen gebruiken zelfs rechtse argumenten om de regeringen dwars te zitten. Het is werkelijk heel wild wat daar gebeurt. En plus daarmee ook nog eens een keer een heel slecht economisch beleid met hoge inflatie.
Ja. Erdogan die denkt dat je inflatie bestrijdt door de rente te verlagen. En dat blijkt inderdaad niet zo te werken, want je hebt inmiddels hyperinflatie. Zou het daardoor kunnen dat we halverwege het jaar gewoon van hem af zijn? Of laat Erdogan dat niet gebeuren, zichzelf wegstemmen?
Ja, het is toch, kijk, weet je, het is een illiberal democracy. Het is een democratie met autoritaire trekjes. Het is een autoritaire democratie. Dat wil zeggen dat verkiezingen op zich best eerlijk kunnen verlopen. En door die verkiezingen verkies je een autoritaire leider. En die mag het dan weer voor een jaar of vier doen. En dan heb je weer verkiezingen. En die kunnen op zich eerlijk verlopen. Het probleem is natuurlijk dat zijn grootste tegenstander, de burgemeester van helpen.
Istanbul, volgens mij Istanbul.
In de bak is gegooid. Ja, ja, zo kan ik het natuurlijk ook. Weet je, dat zijn Russische technieken waar in Rusland ook de verkiezingen op zich open en eerlijk kunnen verlopen.
Ja.
Maar het wordt zo gemanipuleerd dat het vervolgens weer wordt gewonnen door, in dit geval, Poetin. En mogelijkerwijs ook door Erdogan. Maar als je naar de peilingen kijkt, dan is het geen gelopen race. En dat is echt interessant. Hè? Mm-hmm. Dat is het grote verschil met Rusland. Daar wijzen de peilingen iedere keer uit dat het een gelopen race is. En dat is niet het geval in Turkije.
Weet je, vrije verkiezing alleen is dus onvoldoende. Hè? Het gaat met name om de rechtsstaat ook. Als jij dus je tegenstanders in de bak kan gooien, als je kranten helemaal weg kan jagen. Het zit allemaal in Duitsland, geloof ik. Hè? Ik heb dat al onbezocht toen ik daar was, al die krantenredacties ook. Mm-hmm. En ja, dat betekent dus dat je de zaak naar je hand kan zetten. Maar het is niet gezegd dat hij wint.
Nee.
Maar laten we dan, laat het Westen dan Erdogan maar blijven dwars liggen voor Zweden tot aan de verkiezingen in de hoop dat hij dan daarna alsnog zijn oké geeft? Want het begint inmiddels wel een probleem te worden.
Die gaan natuurlijk ook opzitten. De Turken die willen ook graag een deal met betrekking tot F-16's. Eerst wilden ze het F-35 kopen, maar dat is gewoon geweigerd. F-16's is afhankelijk ook geweigerd. Dat heeft te maken met de aankoop van S-400 terugdoerraketten uit Rusland. Dat heeft echt veel kwaad bloed gezet bij de NAVO, met name bij de Amerikanen. Die zeggen we vertrouwen die jongens niet, dus ze krijgen ook geen wapensysteem met hooggevoelige technologie. Daar zit denk ik een deel van de oplossing. Dat ze toch een F-16 contract krijgen.
Om te upgraden, geloof ik, is dat wel.
Exact, om te upgraden. En dan kan daar meer de kou weer de lucht. Maar alleen, hij moet zijn huid duur verkopen, althans ook naar de eigen bevolking toe. Dus hij zal continu blijven dwars liggen. Totdat het een keer overstag gaat. Omdat hij zegt, nou, nu is het oké. Okay, maar dat hangt er helemaal vanaf hoe Zweden zich ook op gaat stellen. Maar ja, Zweden die heeft al meer dan genoeg gedaan, hoor, volgens mij.
Vermoeiende man, die Erdogan.
Ja. Nou, dat mag je wel zeggen. En als je het nou hebt over een bondgenootschap wat bij elkaar moet blijven, dan heb je er hier wel eentje, hoor. Want je hebt natuurlijk altijd van dat soort leiders, of ze nou in Polen zitten of in Hongarije of in Turkije uiteindelijk, weet je. Dat zijn gewoon machtspolitici die voor zichzelf gaan en het grotere geheel niet voor ogen willen hebben. Dat begrijpen ze natuurlijk helemaal goed, het grote geheel. En daarom gaan ze uiteindelijk ook wel overstap, omdat andere landen bovenop ze gaan zitten. Maar het is wel heel vermoeiend.
Ja. En het probleem is, ook hier weer allemaal dilemma's. Hè? Stel je voor dat Hongarije uit de EU valt, dat hij net te ver gaat en het gaat allemaal gebeuren. En hij gaat zich meer richten op Rusland, wat hij nu al doet. Dat is ook niet in ons belang. Hè? Dan gaan we dus weer gaan we weer natten en pap houden. Omdat dat is dan toch maar beter dan dat die wegloopt.
Ja. Maar goed, dat is Hongarije, dat is niet Turkije.
Nee. Oké. Mede namens Bram, dank. En tot morgen.
Tot morgen.
Tot morgen.
Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij. Zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.